de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik heb geen idee wie er nu trainer gaat worden en wie het technische beleid gaat uitstippen. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van donderdag 14 oktober 2021. Met vandaag onder meer een fantastische Serginho Des voor Team USA. We gaan het hebben over de blessuregolf bij Borussia Dortmund. Dat volgende week toch echt tegen Ajax moet voetballen in de Champions League. En over alle veranderingen in een van de mooiste competities van Europa. Dan heb ik het natuurlijk niet over de KKD, maar over Ligue 1. Maar voordat we dat gaan doen, Bruce Stol en Jeroen Blonk.
Hoi. Yes.
Heb ik vandaag de trailer gezien van de documentaire over Arsène Wenger.
Ja, die was wel mooi.
Dat is een beetje voor jouw tijd, hè?
Nou, dat valt wel mee.
Uit 94. Ja? De Invincibles waren in 2004, 2005.
Ja, oké. Okay,
toen was ik 10, toen zat ik wekelijks aan de buis gekluisterd.
Wat keek je? Match of the Day?
Match of the Day. En je had toen ook op RTL 7, toch?
RTL 7,
al die wedstrijden.
Zaterdagavond, toch?
Zaterdagmiddag.
Ja, zaterdagmiddag ook live wedstrijden.
Die heb ik al zo vaak benoemd in de podcast, maar dat was de mooiste tijd van mijn leven.
Ja, het wordt alleen maar minder, dat kan ik je zeker zeggen. Zeker.
Ja, dat zal jij zeker weten. Je bent natuurlijk nog 15 jaar ouder.
Ja, het was eigenlijk in mijn aftakelende periode dat ik Wenger tegenkwam of meemaakte. Maar als jij terugdenkt aan Arsène Wenger, want die documentaire gaat over natuurlijk over die Arsenal jaren.
Ja, ik denk dat is het moment dat ik een fan ben geworden van de Premier League. Altijd die clashes tussen toen eigenlijk meer Manchester United en Arsenal.
Ja, ik mag nooit van mijn moeder zeggen dat je mensen haat, maar er was oprechte haat onderling. Ja. Ferguson richting Wenger, Keane tegen Vieira. Het was gewoon, ze haatten elkaar.
Ja, en dat zag je. En het voetbal was gewoon van een gigantisch hoog niveau. Ja, daar wel een beetje verliefd geworden op Henry en Bergkamp. En ook wel überhaupt het hele Arsenal voetbal. En dat is eigenlijk nog hoe ik Arsenal herinner. En niet meer de afgelopen vijf jaar
van ongeveer. Het takelt zo hard af, ja. En dat zie je ook wel een beetje in die trailer, dat hij te lang misschien is blijven zitten. Daar zegt Bergkamp ook iets over. En dat hij ze ook op een gegeven moment, die spelersgroep heeft getriggerd, dat ze ongeslagen de Premier League moeten winnen. Ja. Dat komt ook naar voren.
Maar over dat te lang blijven zitten, maar we moeten hier niet te lang over hebben. Maar ik weet niet meer of dat in een daily was of dat buiten de...
Buiten de daily.
Buiten de opname was. Toen zei iemand...
Wouter Boekamp.
Wouter die zei van... als je kijkt naar wat er met Arsenal is gebeurd sinds hij weg is. Ja, misschien is hij helemaal niet te lang blijven zitten. En heeft hij gewoon tot het einde het maximale eruit gehaald.
Dat is eigenlijk hetzelfde met United, hè? Met Ferguson.
Ja, als je kijkt naar het Ferguson-team wat in 2012 won, was echt niet best, hè? Nee. En hij heeft met Chamakh en al die gekkies, is hij gewoon vier keer achter elkaar vierde geworden. En toen werd dat de running gag. Alleen dat waren echt niet zulke hele goede teams.
Nee. Maar mooiste herinnering aan Wenger?
Ja, het Invincible jaar.
Ja?
Dat hij ging vechten. Met wie was het nou? Mourinho, toch?
Zeker.
Oh, ja, dat is ridicule. Ik heb dus een anekdote en ik moet nog steeds een keer checken of het echt zo is. Kent het verhaal over Anelka en Overmars? Dat ze elkaar niet konden luchten en zien. In 99 was dat. En Anelka, alleen Frans. Overmars, alleen Engels. En die hadden dus tegen Wenger gezegd dat ze niet met elkaar konden. Dus kwam er een gesprek. Dus eigenlijk nu, stel dat jij Wenger bent, dan ga ik tegen jou, zei ik in het Frans. Jij in het Engels tegen hem. Wat deed hij dus? Hij heeft het dus anders vertaald. Dus Anelka zat in het Frans tegen hem. Toen zei hij tegen Overmars, hij heeft helemaal geen probleem meer met jou. Overmars zei tegen Wenger, weet je, ja, hij loopt nooit diep. Toen zei hij, hij wil heel graag de bal naar jou spelen. En je moet gewoon wat dieper lopen. Een jaar daarna Anelka voor 25 miljoen pond naar Madrid. Een jaar later Overmars voor 30 miljoen pond naar...
Ja, dat is een mooi verhaal.
Ik weet nog steeds, ik heb dit ooit van een Ierse vriend gehoord dat dit het verhaal was. En ik weet dus niet, maar dit is toch legend. Als je dus met iemand die niet Engels kan in Frans, en dat je daar gewoon in het midden zit en dat oplost.
Ja,
goed.
Dat
gezegd hebben, laten we doorgaan met het voetbal van vannacht. Want vandaag is een beetje een rustige dag. Er werd gevoetbald in Amerika, in Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Laten we even Team USA erbij pakken. Won van Costa Rica, maar het is sowieso wel een interessante ontwikkeling. Het WK is namelijk, hè, waar ze zich al jaren op richten, 2026, zelfs zo'n keer dat Kikpiri hier een keer zei bij de vrijdagmiddagborrel. Toen zat hij nog bij Jong Oranje. Dat zei, ja, ik heb ook gesproken met de Amerikaanse voetbalbond. Daar richten ze enorm hun pijlen op. En als je ook kijkt naar die selectie. Ze hebben alleen die, hoe heet die spits? Voor mensen die spits van Columbus Crew. Nee, Sardes. Die 30 is.
Voor de rest voor de rest is alles super jong groep.
Maar dat is bizar, hè?
Ja, ik zat ook, want we gingen het hier natuurlijk over hebben. Dus toen ging ik even naar die selectie kijken. En er zitten de wat be- of spelers die je al lang kent. Je hebt natuurlijk die Andre Jedlin, die bij Newcastle zat en nu bij Gala.
En Gala zit
die is nu, die is denk ik jaar of 28, 29. Ja. Maar inderdaad, voor de rest heb je heel veel nieuwere, nieuwe generatie spelers, zeg maar, met Dest. En dat is natuurlijk ook waar ze toen heel erg op gefocust hebben. Wat jij ook toen met Kikpiri, zeg maar.
Ja.
Was natuurlijk een hele lichting jonge Amerikanen, een beetje die in Duitsland opgegroeid waren, waar ze allemaal achteraan gingen op dat moment. Van of die niet voor 2026 bij Team USA betrokken konden worden.
Ja. Ik ga het nog sterker zetten. Ik denk dat zij aankomend WK de beste prestatie uit hun geschiedenis gaan
En wat behouden. Is dat op dit
kwart
moment?
Finale, volgens mij is dat... Nee, voor mij is dat net niet gehaald, kwartfinale toch?
Ja, voor mij hebben ze niet in 2002 kwartfinale gehaald.
Oeh, dat zou wel kunnen. Maar
dat is wel voor meteen.
Ik durf zelfs te zeggen dat ze misschien met een beetje gunstige loting de halve finale kunnen halen. Zit echt
je bent helemaal niet goed, man.
Zit tering veel kwaliteit tegen.
Nee, dit is nee, niet vaak dat... Niet.
Hey, dat niet... valt ook wel weer mee. Tering veel kwaliteit.
Nee, oké, je hebt gelijk. Nu...
Pepe is...
Nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik trek me terug. Je hebt nu heb je niet tering veel kwaliteit. Maar in potentie heb je echt heel veel kwaliteit.
Zo.
Ja, dat is te vroeg.
2002 verloren ze overigens van de latere winnaar van Duitsland. Met 1-0 in de kwartfinale.
Okay, en ze hadden natuurlijk dan gaan ze hun prestatie
in 14 was het toch met Klinsmann. Dat ze in de pool des dood zaten met Portugal,
ja, klopt.
Duitsland en Ghana.
Ja.
Zeg ik nu uit mijn hoofd, maar goed. Nee, ja, kijk, ik, alle pijlen zijn gericht op 26. Ja, ik heb gezegd dat ze in 26 echt minimaal kwartfinale gaan halen. Ik hoor nu iemand die zegt dat ze de halve finale volgend jaar halen.
Maar ik denk kwartfinale ook niet. Ze hebben echt wel een aardig team. En er zit een, ik ben het helemaal eens dat er wel potentie in zit. Maar als je het gaat vergelijken met... Nou, ik denk dat je zo makkelijk 16 betere landen op kan doen.
Ja, maar het gaat dus niet... Kijk, en dat is wel ook over mensen die met die ploeg... of met Amerikaanse voetballers hebben gewerkt. Wat hun kwaliteit is nog ineens het voetballende gedeelte. Is de mentale... eigenlijk mentale voorsprong kunnen hebben... die ze op heel veel andere landen hebben.
Ik denk, maar in welke zin dan?
Nou, omdat, kijk, en dat is ook met spelers werken. Dat wij het hebben best wel vaak over intrinsieke motivatie. Je kunnen op, zeg maar, hè, we hebben het van de week gehad over Myron Boadu, over Joshua Cirkzee. Nou, er zijn best wel altijd discussies over geweest. Het is niet in vragen in Amerika dat je niet intrinsiek kan opladen voor wedstrijden, voor training. Het is zelfs zo, weet je, Alois Wijnker heeft de AZ-jeugdopleiding opgericht in Nederland. Daar eigenlijk de grondlegger van alle successen nu. Is toen naar Amerika gegaan, jaren daar gewerkt. Hij zei natuurlijk, het kwaliteit is anders daar. Maar voor trainers is het zo fijn werken. Ze nemen alles op. Je hoeft niet mensen te motiveren om te trainen. Al ga je om 6 uur 's ochtends trainen, al ga je om 8 uur 's avonds trainen. Ze zijn er altijd en ze zullen altijd blijven gaan. En als je dat dan gaat koppelen met een goede jeugdopleiding, hè, dus de technische aspecten, ja, dan heb je wel best wel veel in handen.
Ja, want er zit echt best wel wat. Zeg maar, natuurlijk met Dest heb je een absolute topper, of in ieder geval iemand die al in de absolute top speelt. Maar daarachter heb je ook op middenveld is echt best wel goed met Tyler Adams, Weston McKennie, ja, en McKennie Moussa van Valencia.
Ja.
Dat klopt. Die Pepe...
Maar die is ook heel jong, toch? Ja. Die van Valencia, 18, Pepe
is 18. 18 natuurlijk. Hè. Ik ben het wel helemaal met je eens dat in de toekomst echt wat kan zijn.
Nee, ik denk
dat over een jaar nog wel echt vroeg is. Ook nee, als je gaat kijken, zeg maar, naar dat je dragers... is dan wel McKennie bijvoorbeeld. Een hele goede speler. Echt een hele fijne speler. Alleen, en voor Adams geldt hetzelfde. Dat zijn natuurlijk wel gewoon spelers van Champions League niveau. Maar het zijn niet de toppers in de Champions League.
Nee, kijk, Pulisic is de grootste ster, hè? Pulisic is de allergrootste ster daar. Dus daar draait eigenlijk ook al, die was er nu niet bij. Maar daar draait eigenlijk alles om. Nou, dan heb je achterin, heb je Serginho Dest. Weet je, dat ook bij een grote club speelt. Maar dan houdt het ook wel weer op. Het is echt het team.
Die jongen van Bayern, die verhuurd is aan Hoffenheim. Centrale verdediger.
Ja, maar dat zegt al iets, hè? Dat die verhuurd is aan Hoffenheim. Snap je wat ik bedoel? Hij speelt dus...
20.
Ja, nee, tuurlijk. Dus ik kijk heel erg naar uit. En vooral wat heel interessant is, dat Ernie Stewart, hè, is daar natuurlijk de baas nu bij de Amerikaanse voetbalbond. Die heeft zijn hoofd wel op het hakblok gezet met de benoeming van Greg Berhalter. Hè. Wij kennen hem nog als centrumverdediger bij Cambuur Leeuwarden. Dat was best wel controversieel daar. En dat het best wel de resultaten waren ook niet goed de afgelopen periode. Dus gaan ze nu wel kwalificeren. Ja, ik ben echt wel benieuwd. Maar het is wel leuk voor Serginho Dest. Vind ik altijd... Ik weet niet. Gewoon een gunfactor.
Ja, man.
Ja.
Toch?
Maar ook echt een entertainment voetballer, toch? Zo. Dit is waar je heel graag naar kijkt. Hoe goed zijn techniek is en hoeveel die opkomt. En hoeveel
wie
die
vertelde
aanvalt.
Mij dat nou? Dat ik weet niet met wie ik zat. En die kreeg dus een vraag van Serginho Dest. Moet ik voor Amerika kiezen? Of voor Nederland? Maar dan dus voetbaltechnisch, maar ook gewoon van wie je bent. Ja, en dan weet je, voor Serginho Dest, die zijn markt is nu, hè, voor los van het voetballen gedeelte, zijn markt is gigantisch nu in Amerika. Dat, stel dat je voor Nederland zou spelen of voor Amerika. Ja. Hè? Nee, maar dit is, dit, wij kijken daar als, als Europeanen heel anders naar. Maar voor hem, los van het voetballende gedeelte, het merk Cezinho Dest is goud hij wordt dat hij in ook, Team USA speelt.
Hij wordt daar ook gezien als absolute ster natuurlijk, ja, van Barcelona, young boy, super aanvallende wingback. Daar houden ze natuurlijk ook van.
Ja.
Hoe staat die kwalificatie nu voor? Want dat, het is wel een mooie...
Dat ga ik even voor je kijken. Team USA.
Dat Canada er ook goed voor staat. Die wonnen
staat van, in het draaiboek?
Die wonnen van Panama.
Dan ga ik dat even kijken. Staat er een standje gewoon in? Kijk eens, dat goed zeg. Het is ook wel eens goed dat ik het draaiboek een keer kijk. Ja, Mexico staat op 14 punten. Daaronder USA op 11 punten. Allemaal uit 6 wedstrijden. Canada op 10 punten. Die drie gaan dan rechtstreeks naar het WK. Ja. En nummer 4, dat is Panama. Maar die is wel in een heftige strijd verwikkeld met Costa Rica. En Jamaica loert nog. Dat kan je ook zeggen van El Salvador. En Honduras is toch wel echt uitschakeld. Nee.
Maar wel
door. Maar dus die drie gaan, ja, gaan wel door. En wat ik nog steeds leuk vind, we moeten hem een keer bellen. Die Remco Bicettini, die is natuurlijk assistent nu van Canada. Weggestuurd bij, voor Guus Hiddink, bij Curaçao. En nu assistent bij Canada.
Ja.
En hij doet nu zijn coach met dat voetbal in Nederland. Dus we zijn wel benieuwd op weg naar het WK om een keer met hem weer uit te nodigen. Laten we doorgaan naar, Amerika is een gek land.
Jouw land een beetje toch?
Het is wel mijn land, ja. Maar dan over een gekke stad. Newcastle. Ik zat vanochtend een draadje te kijken van iemand. Ja, ik vond het niet per se een heel goed draadje. Het ging op voetbalmanager. Heb je
het
gezien?
Ja, want ik vond het wel goed, man.
Ik vond
het
wel grappig.
Nee, maar weet je wat het is? Dit was...
Het was over de top.
Ja, maar dat... Kijk, wat er natuurlijk...
Ik hou van die draadjes als het echt gespeeld wordt, snap je?
Ja, ja, oké. Maar kijk, dat is dus een beetje... Dat is de meme. Dat is waarom die idee.
Ja, dat snap
ik. Dat doet nu elk voetbalplatform, wij niet, maar elk voetbalplatform, als er iets ingrijpends gebeurt in de voetbalwereld, gaan ze doen van wij deden het na op voetbalmanager en dit is wat er gebeurde.
Nee, maar
en
dat is sneu, ja. Ik snap het.
En hij trok het helemaal over de top en hij zei dat Mourinho van alles deed, dat Steve Bruce uiteindelijk weer heraangenomen werd en 20 koolrapen naar zijn kop kreeg. En zo, ja, ik vond het wel grappig. Het was een beetje de draaksteken met al die voetbalmedia die altijd gelijk dat doen.
Maar Newcastle heeft dus een nieuwe eigenaar. Er komt heel veel geld vrij. Nou, we hadden het al gehad, Steve Bruce. Als hij komend weekend niet wint van Spurs, dan mag hij waarschijnlijk zijn spullen pakken. En
moet hij ook winnen overigens. Dat is een wedstrijd die je kan winnen.
Ja. Nee, maar het gaat erom wie gaat nu dus zijn opvolger worden. Dat ga je natuurlijk kijken naar de obvious names. Voor mij Brendan Rodgers hadden ze benaderd. Dat is zo nog wel meer mensen.
Die blijft bij Leicester, heeft hij aangegeven.
Ja, ik zou ook echt niet weten waarom je nu instapt bij Newcastle.
Uitdaging.
Het lijkt me heel fijn werken bij Leicester. Het lijkt me oprecht een hele fijne club om te werken, Leicester.
En het doet het daar gigantisch goed. Dus het zou toch heel raar zijn als hij nu die overstap zou maken. Maar ja, de andere kant, je kan 300 miljoen uitgeven. Daar zit ook een aantrekkingskracht in. En je gaat bij een nieuwe absolute topclub werken. Je bent de eerste grote trainer. Dus dat zijn allemaal plussen. Maar ik zou dat inderdaad nooit vervangen voor wat je hebt bij Leicester.
Ik probeer het altijd te voorkomen. Maar ik moest toch vanochtend een beetje denken aan Robert Maaskant. Niet als nieuwe manager van Newcastle. Maar dat Ralf Jaranjik toch wel een beetje trekjes heeft van Robert Maaskant.
Nee, ja, maar dat is wel goed. Want
toch?
Die naam is, dat komt natuurlijk nu ook heel erg naar voren. Want inderdaad, wat jij zegt van Zidane
ja, komt en die zegt de groeten. Ja.
Brendan Rodgers is wel bekend dat hij is gevraagd. Maar Ralf Rangnick komt ook naar voren. Alleen het punt met Ralf Rangnick is een beetje... Elke club in een top 5 competitie die vrijkomt, daarbij wordt de naam Ralf Rangnick genoemd.
Maar dat was het hele verhaal met Milan, toch? Hij zou naar Milan gaan, maar iedereen die er dichtbij zei... Nee, hij zegt dat hij naar Milan gaat.
Precies, en dat vond ik wel mooi, want die journalist van Bild, Christian Falk, volgens mij... die is nu bezig met een soort... of tenminste, die doet nu op Twitter, heeft hij een draadje van welke geruchten waar Newcastle interesse in heeft kloppen en welke niet. En hij dan vooral met betrekking op de Duitse markt, zeg maar.
Oh, echt?
Maar hij zei ook, en dat vond ik wel mooi, dat typeerde het wel. En dat is ook wel een beetje... Ja, wij hebben het inderdaad vaker wel gehoord al. Dat Rangnick gewoon heel erg zichzelf aanbiedt en zelf heel graag weer als trainer aan de slag wil. En dat hij toch nog een beetje teert op die hervorming van de Duitse voetbalbond. Wat was dat?
Ja.
Toch? Dat hij daar heel erg bij betrokken was. Alleen dat eigenlijk geen enkele club had. En in zijn tweet stond ook van... Hij heeft het ook geprobeerd om bij United en Everton aan de bak te komen.
Maar zou het dan ook zo... Want in Nederland hebben we dan Robert Maaskant... dan als hij langs het veld staat en zegt... Ja, ik stel me niet beschermd. Maar als ze iemand nodig hebben... Zou dat dan ook bij ons zo werken... dat als wij nu zeggen... wij willen RTL 7... Willen daar best wel een keer naast Wesley Sneijder.
Nou, is dit hypothetisch? Of,
Ja, nou, ja, jullie zijn analisten. Ik ben een presentator. Dus jullie zouden naast Wesley Sneijder zitten.
Ik zou naast Wesley Sneijder willen zitten.
Ja? Ja, zou je dat goed kunnen?
Dat weet ik niet, maar ik zou het wel willen.
Maar waarom zou je het willen?
Ja, alleen wel lachen met Wes. Ik denk dat je echt kan lachen wel met Wes, hoor.
Ja, ook Raf, nee, dat zeker. Maar dus gewoon voetbal inhoudelijk niet. Gewoon
ik vind Raf, ik ben wel heel erg van de vaart. Ik zou liever naast Raf. Dat lijkt me echt lachen.
Maar niet over voetbal dan?
Ja, gewoon.
Gewoon over leven.
Gewoon een beetje erbij.
Ja, gewoon gezellig.
Zoals een beetje hoe het nu gaat.
Zoals wij praten.
Ja. Nee, maar of het dan, als je dat dan gewoon vaak genoeg zegt, dat het dan op een gegeven moment iemand zegt, oh ja, Broestol is serieus geïnteresseerd om...
Ja, maar het ding was wel met die Ranje. Chommer sprak vorig jaar over Duitsland, zeg maar, over hoe de mannschaft ervoor stond. En die zei dat er heel positief naar Ranjik werd gekeken. En dat het inderdaad zou gaan tussen Ranjik en Flick voor de nieuwe positie. En hij wordt volgens Simon, wel nog steeds heel erg gewaardeerd in Duitsland voor zijn innovativiteit, zeg maar, wat hij bij een club teweeg kan brengen. En ik denk oprecht ook wel dat binnen de markt van wat er nu allemaal beschikbaar is, dat een trainer à la Ranjik helemaal niet zo'n verkeerde zou zijn.
Ja, ik heb geen idee. Ik heb oprecht geen idee waar je nu in terecht gaat komen bij Newcastle. Dus welke training je daarvoor nodig hebt?
Ja, je gaat... ik hoorde dat ze bij de B-garnituur van Manchester United wilden gaan shoppen. Ja,
maar ik hoorde ook nu Werner, ja, Süle, zijn wel, Coutinho. Zijn ook wel,
ja, want dat doet ook die Christian Falk, zeg maar. Die doet alle geruchten, want Haaland werd natuurlijk gelijk genoemd. Harry Kane werd genoemd. Maar dat is niet het geval. Maar bijvoorbeeld Süle werd genoemd. Ja. Dat wel oprecht was. Die is komende zomer is die transfervrij.
Ja.
Timo Werner werd inderdaad genoemd.
Het is trouwens wel echt lekker als je in die categorie zit, toch? Ik bedoel, kijken naar een Süle bijvoorbeeld. Nou, die is dan nu in gesprek over zijn aflopende contract. Nou, stel dat hij nu 10 miljoen krijgt. Dan zegt tegen Newcastle, als jullie 25 miljoen bieden, dan kom ik.
Ja, maar dat is het.
Nee, maar snap ik, zeker in het begin, dat had je toch ook bij City. Maar dat je betalen enorm over.
We hebben dit trucje, dit is de vierde keer volgens mij dat we hem vrij snel achter elkaar gaan zien. Het begon met Chelsea, daarna werd het City, toen Paris Saint-Germain en nu Newcastle. Van ja, waarom de fuck ga je bij Newcastle voetballen? Ja, alleen als je tering veel geld gaat verdienen. Nou ja, dat kan dus bij deze club, dat hebben die eigenaren gezegd. Want die willen gewoon hun merk oppoetsen. Ja. Ja, en euro's boeien geen fuck, want ze zijn nog rijker dan City. Ja, je gaat overbetalen weer. Dus de markt wordt weer uit elkaar getrokken.
Maar het is wel ook iets wat al jaren gebeurt. Weet je, ik zat daar laatst. Je hebt altijd die documentaires van vroeger, weet je, van Vitesse onder Karel Albers. Maar zo'n Pierre van Hooijdonk kwam opeens naar Vitesse.
Ja.
Ja, er was opeens geld. Er was een nieuw stadion en dat soort dingen. Ja, nou, het lijkt me zo lekker om een keer in zo'n situatie te zitten om te onderhandelen. Dus dan dat je gewoon eigenlijk keer vier zegt wat je wil hebben. Ja, graag of niet. En dan zo'n club is zo ijverig omdat ze dan zoveel geld hebben en ze moeten aanhaken en...
Ja. Maar je weet ook dat dit voor de lange termijn gaat zijn. Omdat de eigenaren willen gewoon hun merk oppoetsen. Dus het is niet dat ze een jaartje hierin gaan investeren. Het is net zoals City. Ze willen gewoon hun imago qua Saudi-Arabië oppoetsen. Nou, dat is redelijk gelukt. Als je kijkt naar hoe de fans de nieuwe eigenaren ontvingen in eerste instantie. Ja, dan gaan ze straks nog veel meer betalen. En
denken jullie dat het transferrecord komende zomer wordt geslecht door Newcastle? Nee. Voor mij staat het nu op 220 miljoen. Als ik het goed zeg, toch? Neymar?
Ja.
Of 222?
Nee.
Nog niet. Maar ik denk wel dat ze het ooit gaan doen. Maar net zoals...
Ja, binnen nu in 2 jaar?
Nu in 5. Want Paris Saint-Germain die had ook 4 jaar nodig, ongeveer 5 jaar... Okay. Om uiteindelijk Mbappé en Neymar te halen.
Gaat transfer. Ja, dat is het eerste waar ik aan dacht. Ik denk dat zij gaan voor 300 miljoen iemand halen.
Ja, waarom? Maar
omdat het niet uitmaakt.
Tuurlijk wel, als je... Nee, waarom zou je 1 speler van 300 miljoen
hebben? Ja, ook om te laten zien wat je ambities zijn.
Dan heb je 1 speler.
Nee, maar precies wat Parijs ooit heeft
George
gedaan.
George Johnson eromheen.
Met Neymar. Dus stel dat er nu een...
Ja, maar die hadden toch een totaal andere basis dan wat Newcastle
Nee,
heeft.
Dus dat zeg ik. Maar uiteindelijk, je gaat nu bouwen. Dus je gaat nu de Süles, allemaal redelijk goede voetballers. En dan ga je een superster halen om te laten zien we zijn nu voor Lyon. En dan kunnen zij het.
Ja. Ik denk dat ze nu gaan ze kijken naar Jesse Lingard, Donny van der Beek, Martial, Süle, Werner.
Ik zat nog te kijken, van zou dit ook voor de bovenkant, voor de toppers van Ajax, PSV, Feyenoord misschien niet.
Nico Tagliafico.
Nou ja.
Ja, ja dat zijn
dingen. Ja, zeker.
Nee, maar ik bedoel ook misschien nog wel de... Nou, precies, maar de Gravenberg.
Maar
zij kunnen toch wel gewoon... Kijk, ik denk dat zij nu in de beginfase... Ik denk nog niet dat ze zo'n groot bedrag... Maar 40 miljoen leggen ze makkelijk neer. Gravenberg.
Een Gakpo, een Gravenberg, een Malatia... En dat soort gasten, allemaal Bijlo. Ja, ik mag hopen dat er iets meer in hun omgeving zit... van dat zij daadwerkelijk voor het sportieve gaan. dan over het financiële.
Maar Newcastle is toch ook sportief?
Ja, okay. Ja, maar wat zijn de eindrangschikkingen de laatste jaren
tegen Newcastle? Ja, maar dat gaat natuurlijk nu totaal veranderen.
Maar dat is dat wat ik oprecht zeg. Ik heb geen idee wie er nu trainer gaat worden en wie het technische beleid gaat uitstippelen.
Daar helemaal eens.
Kijk, maar je kan ook gewoon het eerste miljard... Oh ja, jongens, de eerste miljard is niet goed gegaan. We beginnen weer opnieuw.
Nou ja, het is, daar gaat het heel erg van afhangen. Gaan ze nu inderdaad de Donny van de Beeks kopen van deze wereld... en de Jesse Lingards, dus eindspelers die er in principe gelijk zouden moeten staan. Of gaan ze beleid voeren en overal jonge talenten vandaan. Nou, dan is het helemaal niet zo gek om Gakpo...
Nee, maar dat ben ik mee. Als dat dan de insteek is, we gaan in elk land de grote talenten halen. En weet je, we willen echt in 2025 gewoon om elke jaar om de titel spelen. Hè? We geven 3 jaar de tijd om te bouwen. Ja, dan snap ik het. Maar ik kan me niet voorstellen, zeg ik, op basis van wat ik in het verleden heb gezien bij clubs, hoe dat dan gaat.
Hoe opportunistisch dat klinkt niet.
Ja. En ik moet zeggen, dan is het een klein brugje van een ploeg die wel heel goed beleid voert met jonge talenten, Dortmund. Alleen daar is vrij weinig van over, aangezien er 13 spelers nu. Hoe kunnen trouwens... ik weet niet, als je verstand hebt van hoe de wereld werkt, hoe kunnen we nu muggen hebben in midden oktober?
Jij bent de enige die er altijd last van heeft.
Ik zie is niet waar. Ik zag van de week ook iemand hiernaast.
Nee, ik zie ze niet.
Ik weet niet hoe die jongen heette, maar... ik zag gewoon muggen naast, maar goed. 13 afwezigen. In de afgelopen 2 weken is dat rijtje enorm uitgebreid. Het is echt krankzinnig. Ik ga ze niet allemaal met Hummels, Sagadu, Meunier, Haaland natuurlijk. Dahoud, Reina.
Haaland is nog wel een vraagteken, hè? Want ze zijn nu zelfs al bezig met de wedstrijd van zaterdag. Of die daarin ook kan spelen.
Stel dat hij dus niet zaterdag speelt, maar zich richt op volgende week dinsdag, dan heeft hij een maand niet gespeeld voor mij. Zeg dat goed?
Zoiets. Ja. Voor mij heeft hij 5-6 wedstrijden gemist.
Ja. Ja, dan is het best wel... Ja, ik denk dat hij het uiteindelijk wel fysiek weer aan kan. Het is een enorm sterke gozer. Maar het is wel weer dat je er in één keer heel veel druk op legt om in één keer weer terug te komen. Dan zijn het zijn eerste minuten. Dan gaat hij nooit 90 minuten spelen. Dus wanneer ga je hem gebruiken? Of laat je die lopen en dan laat je hem... Of je laat hem een halve wedstrijd spelen.
Daarom zijn ze dus ook al bezig met zaterdag om te kijken of hij dan al kan spelen. En als hij fit genoeg was, zou hij ook spelen. En anders zou hij sowieso invallen. Dus natuurlijk zijn ze vooral bezig met die wedstrijd tegen Ajax. Het is wel opvallend en natuurlijk dat Besiktas vorige keer zoveel blessures had en nu Dortmund.
Ja.
Komt natuurlijk niet verkeerd uit voor Ajax.
Nee, zeker niet.
Zeker niet.
En Sporting miste toen... Is dat kleiner, maar die miste toen ook Coates. Toch een hele belangrijke speler. Is wel gunstig.
Ajax heeft alleen nu dat gezeik met die Zuid... Maar dat is alleen komend weekend, hè? Met die
het is komend weekend. Dus in principe zou dat tegen Dortmund zijn.
En dat zou eigenlijk... Dat klinkt heel lullig. Het is eigenlijk heel relaxed voor Ajax. Dat ze die gasten nu rust kunnen geven. En dan volle bak dinsdag
had altijd gekund.
Wat zeg je?
Had altijd gekund.
Nee, maar ja. Ik denk niet dat je ze alle 4 niet had opgesteld.
Nee, maar dan is het dus niet relaxed, toch?
Nee, dat het nu gedwongen is dat ze rust krijgen. Maar
ja, maar dat had je dan ook kunnen doen als dat echt nodig was.
Ja.
Het is wel opvallend, want hij moet nu bijna wel... Hij heeft best wel veel 4-4-2 gespeeld, Rozen.
Ja.
Zeg maar, terwijl hij eigenlijk altijd 4-2-3-1 speelde bij Gladbach. Met eigenlijk Malen en Haaland.
Ja.
Maar Malen is nu de enige overgebleven spits. Want Moukoko, die 16-jarige topper, die is ook ligt er ook uit. Ze speelden nu ook zelfs met Marius Wolf aan de buitenkant. Ja. En nou, dat is echt want, al de derde, vierde rang.
Wie moet het nu dragen?
Bellingham.
Malen.
Bellingham, Royce. Dus het is ook niet dat er helemaal niks meer loopt. Er zit nog meer dan genoeg kwaliteit in. De keeper schijnt wel op tijd fit te zijn. Dat was ook een vraagteken, maar dat is wel een belangrijke, want de tweede keeper is niet zo best.
Nee.
Dus uiteindelijk is er nog wel meer dan genoeg talent. Alleen, het scheelt wel dat Malen nu de enige spits is. En ze moeten dus eigenlijk weer terug naar het oude systeem, wat niet per se ongunstig is voor Ajax.
Nee. Ja, alles wijst erop toch gewoon dat het ideaal is nu voor Ajax wat gebeurt. Dan heb je 3 gespeeld, 9 na 3 speelronden en dan ben je er eigenlijk al. Laten we doorgaan naar toch wel opvallend nieuws. De competitie in Frankrijk, waar enorm veel animo nu voor is. Hè, door alle sterren die er nu spelen. Grote Nederlandse inbreng.
Maar dit is nog even daarop. Want er is natuurlijk altijd... jij bent natuurlijk ook altijd wel heel erg tegen dat soort clubs, zeg maar, die met geld van alles binnenhalen. Maar dit is toch mede dankzij Paris dat deze competitie zo aantrekkelijk wordt. Omdat zij Sergio Ramos en Messi... en Donnarumma binnenhalen.
Tuurlijk. Nee, dat is
verhoogt
ook zo.
Zij toch heel erg de waarde van de competitie. Dus zij, in die zin... Tuurlijk is het niet... Ik vind het ook... Het haalt het romantische van het voetbal af. Alleen de waarde van de competitie... er wordt wel heel erg gefocust.
Maar wat ik heel interessant vond, is dat vorig jaar Lille kampioen werd. Dat vond ik fascinerend. Heel,
dat is fantastisch. Toch?
Ja, dat zijn de sprookjes.
Ja, ja, dat vind ik dus heel mooi. En dat het vooral, en toen hadden Jordi en Jean-Paul, Jordi en Mali en Jean-Paul, die zonden natuurlijk de, wat is het, Oelala League 1 podcast. En dat was ook heel mooi, want het ging op het eind ook nog tussen vier ploegen. Ja, dat maakt het heel interessant. En natuurlijk heb je nu gewoon één Paris Saint-Germain is denk ik in maart al kampioen. Daar twijfel ik echt geen seconde aan. Maar dat het best wel interessant is te zien ook gewoon de ontwikkeling van Nederlanders die kant op zijn gegaan. Dat vind ik gewoon heel vet om te zien.
Ja, ik heb de moeite mee dat er inderdaad iemand aan de andere kant van de wereld wakker wordt en denkt van oké, ik moet mijn merk even iets beter maken. Dus ik gebruik het speeltje van een voetbalclub. En dat is natuurlijk, gebeurt dat overal. Ja. Alleen, dit is wel een dusdanige excess. Wat een hele voetbalcompetitie op de lange termijn verandert. En ja,
maar de echte verandering komt door de hervorming. In 2023 gaan er twee clubs af in Ligue 1. Dus die gaan van 20 naar 18. Naar 18
teams. Volgend seizoen. Dus zeg maar dit seizoen nog niet. En in het volgende
22, 23.
Ja, volgende seizoen degraderen er vier. Vier clubs. Er vier en komen er twee goed bij.
Ja, dat is zeker. Dus eenmalig hè, vier. Dus niet elk seizoen dat het... Nee. Ja, het is wel... er is natuurlijk al jaren al gesteggel over in Nederland, hè? Over 16 clubs. Ja,
klopt, maar dat is nog weer een extra stapje natuurlijk. Kijk, in Frankrijk gaat het van 20 naar 18.
Nee, tuurlijk. Dat ben ik met je eens. Maar ja, ik heb niet het Franse rapport gelezen, maar het gaat natuurlijk om dat je de kwaliteit wil verhogen door de onderkant eraf te schrapen en dat je...
Nou, er zijn meerdere factoren. Je hebt dus en de kwaliteit. Dus wat jij zegt inderdaad, dat je de mindere teams eraf haalt en een kwalitatief hogere competitie. Ja. Dan heb je nog de belasting van spelers. Er gaan gewoon vier wedstrijden af per seizoen.
Zeker.
Wat op dit moment, nou ja, wij hebben het er vorige week ook over gehad, wat ook maar heel belangrijk
Frankrijk
is.
In Frankrijk heb je ook twee bekertoernoois, toch?
Ja. Ook twee bekertoernooien. En als derde heb je natuurlijk de verdeling van de tv-gelden. En dat is helemaal actueel. Ja. Omdat dat natuurlijk vorig jaar heel problematisch was, dat niemand de rechten wilde kopen. Nee. Maar dat de pot, die nu weer een stukje groter wordt, omdat er weer meer interesse voor is, die wordt dan verdeeld over 16 teams in plaats van 18. Waardoor er ook weer veel meer geld voor deze...
18 om 20.
In plaats van over 20 teams.
Ja, voor 18 teams gaat. Zeker.
Dus dat die 18 teams meer geld krijgen per club.
Het gat wordt groter tussen Ligue 1 en Ligue 2 uiteindelijk met tussenclubs. Financiële.
Ja, ik weet niet hoe het zit met de televisiegelden van de Ligue 2 eigenlijk. Maar...
Nou, die zijn dus net zoals Nederlands significant anders.
Ja, precies. Maar er zitten drie componenten aan waardoor het voor de Ligue 1 clubs wel echt beter is. En uiteindelijk is dat denk ik wel het uithangbord van jouw land.
Ja, zeker.
Mets was ook de enige die had tegengestemd. Dus dat zegt er wel aan hoe breed gedragen het is binnen de hele Ligue 1, binnen de hele Franse eerste competitie.
Ja. Nou ja, ik moet zeggen, stel je voor dat je het nu in Nederland zou doen. De KKD is al, er zitten zulke grote ploegen in. Moet je nagaan dat er nog twee bij komen.
Zouden jullie dat vinden?
Ja, ik was altijd voor je, maar ik ben sowieso... Ja, kijk, wij hebben toen in... Ga ik denk terug naar 2014, 2015... Toen werden we met een groepje mensen uit de media. Dus Sjoerd Moussou, Pieter Zwart. Nou, dat soort dingen werden we uitgenodigd. Hoe zie je de toekomst van de Eredivisie voor je? En dat ging toen heel erg over de play-offs. En ik vond het heel raar dat je... Want het eerste jaar dat ik play-offs meemaakte, toen ging Groningen bijna de Champions League in.
Ja.
He, toen de kampioen was veilig en 2 tot en met 5, zeg ik uit mijn hoofd, speelde dan om die laatste Champions League.
Ja, dat was Ajax tegen Groningen, de laatste wedstrijd.
En ik gewoon... Ja, ik vind dat heel vet. Maar dat komt omdat ik van het Amerikaanse model heel vet vind dat uiteindelijk in de play-offs kan van alles gebeuren.
Vind je dat Belgische model dan iets?
Ja, maar dat is met halvering van punten.
Ja, op het einde. Maar op zich, die laatste wedstrijden...
Dat ging vorig jaar toch ook,
Dat was... Het wordt ineens spannend. Zeg maar, Club Brugge lag 15 punten voor. En ineens werden dat er 8.
Ik vind het gewoon mooi dat... Weet je, en is dat eerlijker? Ja, weet ik veel. Daar zullen mensen echt die gestudeerd hebben daar een veel beter inhoudelijk antwoord voor kunnen. Maar ik vind het mooi dat het kan. Snap je? Dat de kans bestaat dat Ajax na een 34 wedstrijd 10 punten voorstra. En die komen in de halve finale dan tegen Utrecht. Dat in bloedvorm is. En dan schakel dat Ajax uit. Ik weet uiteindelijk, daar kwam het, lang verhaal kort, met die vergadering. Een beetje woorden met een paar bobo's die aan de andere kant van de tafel zijn. Ja, het gaat er nooit gebeuren in Nederland. Omdat die grote club zegt, ja, superleuk Niel. Echt hartstikke leuk, hè, voor een neutrale kijker. Spanning. Die denken alleen maar, ja, de kans wordt alleen maar kleiner dat wij dan Europees voetbal gaan halen. Want er is dan een kans dat wij het opeens verliezen in een play-off wedstrijd.
Ja.
Dus ja, dat heb ik al achterwege gelaten. Dat we echt play-offs gaan krijgen. Ook om het kampioenschap en de Champions League plekken. Alleen, ja kijk, ik denk dat het gewoon heel goed is dat je gewoon naar 16 clubs gaat. Omdat het de kwaliteit toeneemt.
Ja, ik niet. Ik ben er sowieso wel tegen. En tegen die play-offs, wat ik daar een beetje bij vind, is bij de play-offs, de enige rekening die ermee wordt gehouden is dat de laagste die meedoet tegen de hoogste die meedoet komt. Maar voor de rest is het hele competitiemodel, dus waar je een heel jaar voor speelt, telt niet meer mee, zeg maar, in die play-offs.
Nee, je hebt wel wat voordelen.
Ja, qua thuiswedstrijd en ja. Ja,
ja. Ja, nee.
Ik vind zeg maar dat ik vind dat twee wedstrijden, of hooguit vier, maar in ieder geval twee wedstrijden in die eerste ronde, dat die dan gaan bepalen waar je een heel jaar voor hebt gespeeld.
Ja, maar dat is de denkwijze natuurlijk van jou, hè?
Kijk, dat
je,
weet ik daar.
Nee, maar ik bedoel meer om te zeggen, dat is omdat je dit altijd gewend bent. En dan wordt het dus ook op hoe je op een gegeven moment een ander moment dat, gaat kijken naar de play-offs.
Nee, maar dan luister je niet. Want wat ik zeg is dat ik vind dat twee wedstrijden niet mogen bepalen wat je voor een heel seizoen doet. Ja. Dat is wat ik vind en dus inderdaad mijn denkwijze. Betekent niet dat ik vind dat er niks kan gebeuren aan het einde van het seizoen. Alleen dat er 34 wedstrijden worden weggevaagd.
Nee, want, want op basis van die 34 wedstrijden kwalificeer je voor de play-offs.
Ja, klopt. Maar dat vind ik dan dat vind ik te weinig. Dus ik vind dat 34 wedstrijden te weinig invloed hebben op wat er daarna in twee wedstrijden gaat worden.
Het is gewoon een model toch? Zeg maar, van het is heel erg van dus het Amerikaanse model versus wat we hier in Europa gewend zijn.
Nee, maar het gaat er niet om wat we gewend zijn, want dat vind ik dus niet. Ik denk dat er ook nog wel wat anders is te bedenken. Alleen waardoor wel die 34 wedstrijden, ons belangrijkste seizoen wat we met z'n allen hebben afgesproken, het hele seizoen, dat die meer invloed zou moeten hebben over wat er daarna in de play-offs gebeurt.
Maar hoe
en ik vind dit te weinig. Nou, bijvoorbeeld door als je kijkt naar het België-model, dat in ieder geval de punten voor de helft meetellen. Dan heeft in ieder geval het seizoen veel meer invloed op dan alleen dat je thuis mag spelen en tegen de nummer 5.
Ja, oké, maar dat is tegen nummer 3. België is dus niet echt zeg maar knock-out. België
nee, is gewoon, ik, maar, nee, dat, maar dat
is ook een model. Ja, zeker. Ja.
En
ja.
Ik denk dat er andere modellen zijn te bedenken waardoor het seizoen nog wel iets meer meetelt dan hoe het het nu doet.
Ik ben wel benieuwd hoe de Belgen hier naar kijken. Zeg maar Belgische fans. Volgens mij is het model zit er nu 4-5 jaar in.
Voor mij zit dat er best wel goed in, hoor.
En ja, voor mij leven die laatste play-offs best wel. En het zijn ook echt hoge niveau wedstrijden. Want je krijgt uit en thuis volgens mij 4 teams. Dus 6 wedstrijden. Ja. En ook nog wel echt een significant aantal punten te verdelen. Want je kan, als je alle 6 wint en je speelt de hele tijd tegen elkaar, dan kan je oprecht nog best wel wat veranderen. Ik ben meer van het traditionele van, ja, je speelt een heel jaar competitie. Dat is gewoon de einduitslag. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wat je gewend bent. Alleen als er dan een secundair model moet komen, dan vind ik tot nu toe wat ik heb gezien, het Belgische,
weet
het meest oké. Okay.
En dat is misschien een goede vraag voor de vrienden van De Eerste, De Beste. Onze podcast over de KKD. Dat je een tijdje had dat je over 3 wedstrijden, wie de eerste 2 wedstrijden won. Ik weet dat VV ADO speelde toen tegen elkaar. Dus eerst in Den Haag, toen in Venlo en toen die laatste wedstrijd in Den Haag.
Ja, vet.
Ja, nou, ik zweer dat was zo vet toen. Maar dat is dus ook weer op een gegeven moment gecanceld.
Ik vind dat met NBA vet.
Ja, 7 wedstrijden. Ja, ja, zeker. Ja. Maar dat is ook wel, kijk, en dat is natuurlijk een denkwijze. En dat, kijk, ik hou persoonlijk meer van NFL omdat het 1 wedstrijd is. Dus geen excuses. En bijvoorbeeld wat jij tegen, weet je, over de NBA krijgt, dat je dus wel als wedstrijden krijgt dat stel de LeBron James gewoon 2 wedstrijden niet speelt, dat hij zijn rust pakt, dat iedereen toewerkt naar die play-offs. En dat is natuurlijk ook weer, je moet dan wel genoeg wedstrijden winnen om een goede rangschikking te hebben. En dat is dan, ja, dat is een mindset hoe mensen werken en hoe de spelers werken, hoe de fans dat absorberen. Maar goed, we hadden het over de league.
Goed dat zij naar 18 gaan.
Ja, het is wel goed. En ik denk dat we het alle drie wel hebben. Weet je, dat we het eigenlijk best wel blij zijn hoe de Eredivisie, hoe leuk het en dat soort is. Maar dat er echt nog wel mogelijkheden zijn om het nog verder te maken. In ieder geval toch, dat is de conclusie.
Ja, hoewel ik het wel bij 18 zou houden.
Okay. De Ballon d'Or, laten we daar even over doorgaan. Er zijn 30 genomineerden. Dat was een beetje ophef over mensen die wel en niet genomineerd zijn.
Ja, Edouard Mandy is niet genomineerd. Was de best keeper van de Champions League. En,
De Champions League.
Ja, volgens de Champions
League. En genomineerd voor wereldkeeper van het jaar.
Ja,
ja. En
Mané en Koulibaly waren er boos over.
Die hadden zich uitgesproken, twee teamgenoten van het Senegalese team. Ja. En daar valt ook zeker wel wat voor te zeggen, dat als jij 2 keer genomineerd bent voor beste keeper en de Champions League hebt gewonnen in je eerste
seizoen. Al die clean sheets.
Wat Koulibaly die zei... wij moeten dubbel zo hard werken om goed beoordeeld te worden door sommige mensen. Maar dan, dat klopt in deze wel, maar juist bij anderen juist weer niet.
Nou, Afrikaanse spelers.
Nee, maar als je ziet dat hij wel gekozen is tot beste keeper van de Champions League. Snap je? Daar zitten ook mensen in die, de, zeg maar, die keuze maken.
Ja, ik weet ook niet of dat per se waar is, maar het, gewoon het ontbreken van hem op de Ballon d'Or-lijst is wel echt heel bizar.
Ja, want ik zit even te kijken hoeveel keepers staan
überhaupt. Aspilicueta zit er wel bij. Ja.
Ja. Oh, nee, de keepers. Ja, Donnarumma zit er. En even snel kijken.
Volgens mij uit mijn hoofd niemand.
Nee.
Maar ja, er zit wel een kern van...
Maar dat zegt in... dus eigenlijk ook wel, want dat wilde ik eigenlijk zeggen, dat Donnarumma, dat keepers heel erg... Dat misschien meer in deze, dat keepers onderbelicht zijn.
Ja, iemand stelde ook laatst voor van we moeten een eigen Ballon d'Or krijgen voor keepers. Omdat je gaat hem nooit pakken. Omdat uiteindelijk kijk je naar...
Zielig. Was dat Martijn Gijsbers? Die altijd als we iets over keepers
dat
zeggen...
Is dat is echt kapot dan... zielig toch? Dat zou,
nou, vind, je Martijn, dus zou het... vind je Martijn kapot zielig?
Ja, keepers over het algemeen. Oh, nee, maar dus dat, nee, maar dit zou dan toch echt... Dit zou, misschien moeten ze het wel doen, want dat zou echt wel bij keepers passen. En wij moeten een eigen...
Laat het Arjen Heerland en Harm Vijstra organiseren met showkeepers.
Ja.
Dat is een...
Nee, maar dat staat nergens zo. Maar ik ben het wel eens dat er wel een systematische fout zit in het beoordelen van keepers, denk ik, door de mensen die deze dingen bepalen. Dat denk ik wel.
Ja, het is helemaal...
Omdat dat ook... je kan het ook zo moeilijk vergelijken met... aanvallers.
Ja, de argumentatie was zeg maar, omdat we steeds meer naar goals en assists kijken en dat überhaupt steeds meer scheef groeit, want volgens mij, het is ook al heel lang, Cannavaro was de laatste verdediger die hem won en een 6 heeft hem nog nooit gewonnen, als in Busquets heeft volgens mij nog nooit bij die top 20 gezeten. Volgens mij was dat meer de argumentatie van, ja, we kijken gewoon naar hele andere dingen bij de Ballon d'Or, dus waarom doen we er nog aan mee? En daar ja, op zich in die retoriek ga ik op zich wel mee.
Even wat opvallende namen die er voor mij bij staan. Oh, trouwens, quizvraag. Wie won hem vorig jaar in 2020?
Niemand.
Oeh, Jaron had hem bijna. Lekker, Jaron. Broesie, lekker.
Best wel, Broes.
Maar Kier staat ertussen.
Ja.
Ja, gewoon held.
Goeie aanvoerder.
Ja, ja, maar... Dat is
nee, gewoon... Niel, ik ben het met je eens. Alleen
nee,
dat
kan niet.
Dat mogen we niet zeggen. Dat mag je niet meer zeggen.
Ja, maar dat is toch wel gek. Dat hij op basis... Dit is toch op basis van voetbalkwaliteit, hè?
Dat lijkt me
heel. Hij heeft een leuk seizoen gehad bij AC Milan. En ja, hij deed het leuk bij Denemarken. Maar ja, dit is even maar één ding. En
hoe die gozer die voor hem stond op het EK? Heuberg? Ja. Die was fenomenaal op het EK.
Ja, voor de rest ook
maar
niet
bij Spurs.
Niet bizar goed
Malen, zit Malen erbij? Als we het toch over Denen hebben?
Ja, we speelden niet per se een heel denderend heel jaar, zeg maar. Maar we zijn het helemaal met elkaar eens.
Nee, Kjaer hoort er niet bij.
En Kjaer hoort er niet bij.
Aspilicueta is hartstikke leuke aanvoerder. Ja. Leuk,
maar man, die had hem daar.
Wie gaat hem winnen? Laten we dat maar
even. Top 3 dan?
Ja.
Onze top 3's?
Jeetje. Ja, dan ga ik even kijken.
Lewandowski, Messi... En die laatste twijfelde ik. Ik ben niet per se met Jorginho. Het eerste half seizoen was hij niet zo heel goed. Dus ik ga voor Benzema. Op nummer 3.
Mm.
Ik heb Lewandowski, Benzema, Messi.
Jullie hebben allebei Messi. Mm.
Met tijd.
Ja, het was een beetje pijnlijk. Maar...
Mm.
Ja, ik dacht van, nou, Messi, hoe goed seizoen heeft hij nou gehad? Toen ging kijken, 35 wedstrijden, 10 goals, 9 assists. Dacht, tering, dat is goed. Toen heeft hij ook
is
nog
dat
de
goed
koop
voor hem.
30 goals in de La Liga.
Nee, we zijn 35
wedstrijden in La Liga. 30 goals in de La Liga.
10 goals en 9 assists zijn.
30 om 9.
Oh ja, nee, ik verstond dus 10.
Ja, dan is het niet zo goed. En dan heeft de Copa nog gewonnen. Ja. Waar die,
nee, dan is het akkoord, zeker. Nou, dan... Lewa gaat hem sowieso winnen. Lukaku.
Ja, die twijfelde ik ook over. Die was
Lukaku
fantastisch.
Was fenomenaal.
Die heeft Inter gewoon kampioen gemaakt.
En dan... Ja, dat is... Dan moet ik even kijken. Hij was in de Premier League fenomenaal. En ik weet niet hoe goed hij bij Portugal was. Dan kijk ik jou even aan.
Oh mijn god. Hoe kan je hem nou Bruno boven Fernandes? Messi zeggen? Dat is echt schandalig.
Nee, maar ik heb net gezegd dat ik verbaas... Nee,
op 4 dat... zetten we ook McTominay. Want die was ook echt heel goed.
Nee, hij is wel een aardige jongen. Nee, maar... Nee, maar omdat ik zei... Ja, maar het is gek dat als ik nu jullie verbaasd aankijk over Messi... dat ik Messi er nu bij ga zetten.
Ja, maar je hoort net de statistieken.
Ja, maar statistieken verpesten een goed gesprek. Dus dat zegt niet altijd alles.
Oké, bij deze trek ik mijn statistieken in.
Oké, okay, nou, ik...
Waar McTominay?
Is hij niet genomineerd?
Nee.
Misschien Aspilicueta?
Nee. Nee, ja, ik vind het lastig. Kijk, ik vind gewoon deze beste man, Lewa, staat hier achter, hongerig te kijken. Dus misschien kunnen we hier zo die ballen doorplakken. Hij verdient hem nu, toch?
Dit is een podcast.
Nee, maar die mensen zitten ook hier gewoon lekker op YouTube te kijken. Lekker
29 wedstrijden, 40 goals. Dat is
nee, maar hoe raar is het als hij hem nu niet krijgt?
Heel raar.
Toch?
Heel raar.
Tja.
Nee, maar dit is best wel, we hebben het best wel dat hij al een paar jaar in de discussie is.
Nee, maar er is nu niks voor te bedenken om hem niet aan hem te geven.
Okay. Nou, echt een heel raar einde dat het alle drie met elkaar eens zijn. Maar ook dat is FC Afkikken, dames en heren. Drie mensen die het absoluut niet met elkaar eens waren. Dat was de eerste de beste. Onze podcast over de KKD. Jopie Buit, Ferry de Bond en Lars van Velsum. Eerste podcast sinds woensdag alleen over de keukenkampioenvisie. Al volgens die drie heren de allermooiste competitie van Europa en ver daarbuiten. Dus ik zou zeggen, check die zeker even. Moeten we nog iets anders aanprijzen?
Stelt. Ja, stop.
Dat is sowieso...
Ja, bij deze...
Hey, stelt ook een podcast, dan zou ik hem ook luisteren, want het is wel lekker. En Mango is zo... Nou, Mango en die, hoe heet die rode? Die ze hebben? Grapefruit?
Raspberry.
Raspberry, ja, dat vind ik ook wel lekker. Goed, dit was hem. Morgen zijn we weer. Vrijdag 15 oktober 2021 gaan we vooruitblikken op eindelijk weer de Eredivisie, lieve mensen. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken. Hey Broesie, je zegt podcast. Die mensen zitten gewoon te kijken. Ik kan gewoon zwaaien nu. Doe je niet. Koppige jongen. Klasse hierom. Tot morgen.